Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Machtsspelletjes op de werkvloer, ze zijn van alle tijden. Maar de laatste tijd komen wel heel veel excessen naar buiten, waarbij scheve machtsverhoudingen tot grensoverschrijdend gedrag leiden. Hoe komt dat nou? Hoe ontstaat een giftige bedrijfscultuur? Hoe zorg je voor macht en tegenmacht in je bedrijf? En hoe creëer je uiteindelijk die cultuur waar iedereen zich veilig voelt? Dat wil ik weten en daarom spreek ik deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van macht op de werkvloer. Vandaag is dat niemand minder dan Mariette Hamer, onafhankelijk regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en tot een maand geleden nog voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En in die rol sprak ze regelmatig met de top van het bedrijfsleven en ook hier bij ons. Welkom, fijn dat je er weer bent, Mariette.
Ja, fijn om er weer te zijn.
Ja, en zoals altijd tutoyeren wij met elkaar, dus dan weten mensen ook dat wij dat zo hebben afgesproken. Ik wil natuurlijk zo meteen alles gaan bespreken qua misstanden die we zien, hè? De actualiteit. Ja. Ik weet dat je niet op individuele dossiers ingaat, maar we kunnen er wel heel veel van leren. Een soort rode draad ontdekken. Maar voordat ik dat wil doen, wil ik eerst 2 dingen aan je vragen. Allereerst, als regeringscommissaris mag je natuurlijk gevraagd en ongevraagd advies geven. Wat zou je nu aan het kabinet willen meegeven?
Nou, ten eerste mijn observatie. Dus ik wist veel van het onderwerp. Daarom ben ik ook voor deze functie gevraagd. Maar als ik het somber zou zeggen, dan valt het me toch tegen hoe zwaar en hoe diep het zit. En dat hebben wij gezien aan de overweldigende reacties die ik heb gekregen toen ik begon. Zowel van slachtoffers, waarbij slachtoffers vaak zeggen: u bent de laatste, mevrouw Hamer, waar ik het ga proberen, en anders probeer ik het niet eens meer. Maar ook van mensen die zeggen: we willen helpen. En waarom willen ze dan helpen? Meestal omdat ze of zelf ervaring of in hun omgeving hebben gehad. En vinden dat er iets aan gedaan moet worden. Plus dat ik zie dat, daar komen we straks nog wel over te spreken, dat eigenlijk op alles wat je eraan kan doen, daar moet nog actie komen.
Dus het is eigenlijk nog vaag, hè, wat het allemaal precies betekent.
Ja, nou ja, dus dat is ook een van de dingen die ik natuurlijk moet doen om dat in kaart te gaan brengen. Wat moet je nou allemaal doen om dit eigenlijk tegen te gaan en te helpen uit de wereld uit te krijgen. Maar de urgentie is dus heel hoog. Dus dat is eigenlijk, als jij mij vraagt, kort gezegd, wat zeg je tegen het kabinet? Goed dat jullie dit gestart zijn, maar we moeten echt met grote ambitie en urgentie doorpakken.
Ja, want het is eigenlijk, de beerput is nu open.
De beerput
gegaan.
Is open, ja.
Ja, ja. En we weten natuurlijk, het was met name de sport-entertainmentwereld en de politiek.
Ja, maar het zit overal.
Maar het zit overal en dat wordt nu intussen duidelijk. Oké, heel interessant om daar ook over door te praten straks. Het tweede wat ik van je wil weten: wat is jouw fascinatie met grensoverschrijdend gedrag?
Nou, eigenlijk de tegenhanger ervan. Dus ik ben eigenlijk al mijn hele leven bezig met het thema gelijkwaardigheid. Dat is ooit begonnen, dat heb ik ook wel vaak verteld. En dat mag ik ook van hem vertellen. Maar ik heb een oudere autistische broer die op school niet gezien en niet gehoord werd. Die kreeg een 0 voor gedrag en een 0 voor vlijt. En dat vond ik zo ongelijkwaardig en onrechtvaardig dat ik eigenlijk al mijn hele leven bezig ben op een of andere manier met gelijkwaardigheid. Dus jong en oud, tussen vrouwen en mannen.
Ja, kinderopvang, maar het vrouwenquotum natuurlijk bij de SER, een wapenfeit van jou.
En eigenlijk is wat hieronder ligt, dat het de andere kant van macht is gelijkwaardigheid. Dus mijn passie erbij is dat ik eigenlijk zou willen dat we naar gelijkwaardige relaties gaan. Respectvol met elkaar. Ook leuk, zeg ik erbij. Want het hoeft helemaal niet een ongezellige samenleving te worden. Maar wel met de dingen die iedereen fijn vindt, hoe die behandeld wordt. Ja. En dat is mijn passie erbij.
En dan heeft het tegelijkertijd dus ook te maken met emancipatie, feminisme. Ja. Jouw dochter heeft ooit in het FD over jou gezegd, en jullie zijn echt een twee-eenheid. Hè? Ik heb jullie ook samen gezien. Superleuk om jullie zo te zien. En zij zegt, mijn moeder is echt een ongekende feministe. En dit gaat ook over emancipatie, een soort sluitstuk wat je hiermee wil neerzetten. Nou heb ik eerder deze week met Kautar Damoni gesproken, genderwetenschapper en directeur van Atria, de feministische denktank. En zij zegt ook met dit, dat grensoverschrijdende gedrag, laten we ook een nieuw soort feminisme toepassen, waarin we niet mannen alleen maar gaan zitten bashen.
Nee. Nee, nou ja, ik ben zeg maar een kind van net na de jaren 60. Ja. En ook zeg maar net na de eerste golf feminisme. Dus toen ik jong was, heb ik wel best wel veel nagedacht over de vraag, wil ik wel een feminist zijn? Omdat bij mij en veel van mijn vriendinnen het idee was, dan mag je mannen niet meer leuk vinden.
Ja,
en
de
dat vond ik op die leeftijd juist ontzettend leuk. En was ik dat zelf allemaal aan het ontdekken. Dus voor mij is feminisme ook niet iets tegen mannen. Mm-hmm. Voor mij is feminisme gaat over die gelijkwaardigheid. En is dus ook meer dan een vrouwen-mannen ding, zal ik maar zeggen. Ik denk dat we juist samen, en zo hebben we ook dat hele debat over het vrouwenquotum, diversiteit aan de top. Dat moet je met elkaar doen. En het is niet tegen mannen, maar het is dat je wil dat iedereen mee kan doen.
Want het
dus
is wel
vrouwen.
Een gevaarlijke cultuur ook die nu dreigt te ontstaan, die ik zelf ook wel zie. En er zijn ook veel mannen die mij aanspreken, die het gewoon niet meer prettig vinden. Die als een kantoortje met een vrouw ingaan, dat ze denken, ik laat de deur maar even open. Zo'n klimaat wil je toch ook niet krijgen?
Nou ja, dat hangt er vanaf. Soms kan het handig zijn en ook veilig voor die mannen om die deur wel open te laten. Kijk, we weten wel inmiddels steeds meer, en daar wil ik ook graag verder onderzoek naar doen, naar welke risicofactoren zijn er nou eigenlijk, dat het vaker voortkomt. En hoe groter de ongelijkwaardigheid, hoe meer macht, hoe meer geld ook er in het spel is, hoe vaker je het ziet voorkomen. Mm-hmm. En dan kan het misschien heel veilig zijn om te zeggen, nou, ik laat de deur wel open. Ik sprak gisteren met iemand die uit de theaterwereld kwam en zei, nou, we hebben op een gegeven moment besloten, in een soort gedragscode, dat als de directeur, geloof ik, of nou ja, een leidinggevende praat met een jonge student, dan is er gewoon iemand bij. Nou, als je dat allemaal prima vindt, kan dat ook helpen.
Ja.
Dus het gaat mij niet om dat ik tegen mannen ben. En ik snap ook dat er mannen zijn die nu denken, jeetje, hoe moet ik me nou gedragen? Overigens, dat geldt voor vrouwen ook.
Iedereen wordt er een beetje onzeker van.
Ook voor oudere vrouwen, misschien wel tegenover jongere mannen. Iedereen denkt na over dit vraagstuk. Alleen het moet wel een eerlijke vraag zijn. Want er zijn ook mannen die volgens mij best weten hoe ze zich moeten gedragen en dit nu als excuus willen gebruiken. Van zie mij eens even zielig zijn.
Daar heb je geen boodschap aan.
Daar heb ik geen boodschap aan.
Okay, maar eigenlijk
wel aan al die anderen die op een eerlijke zoektocht bezig zijn. Hoe gaan we nou met elkaar om?
Want je bent zelf natuurlijk ook onderdeel van de macht. Heel lang al geweest. Ook als voorzitter van de SER, wat je tot voor kort was. Heb ook met veel mannen aan die top samengewerkt. En dan benoem je eigenlijk, het heeft vaak met ongelijkwaardige posities te maken. En dus is het meer machtsvraagstuk, grensoverschrijdend gedrag, dan dat het een man-vrouw discussie. Alleen omdat er meer mannen aan de macht zijn, is het misschien meer mannending nu.
Ja, je zou kunnen zeggen, er is natuurlijk een hele keten waarin machtsmisbruik voorkomt. En als je het even simpel vertaalt naar de werkvloer, het begint met pesten, die ene mag niet meedoen, et cetera. De uiterste vorm ervan is dat je de fysieke grens bij een ander overgaat. En dan kom je bij seksueel geweld, aanranding, verkrachting, et cetera. Dat is de uiterste vorm. Waarom die zo ingewikkeld is in kwestie rondom seksualiteit, is dat de goede vorm van seksualiteit natuurlijk ook een spel is. Hè, als ik jou niet ken en ik wil iets met jou, dan ben je ook op de zoektocht. Wil jij dat ook?
En flirten is grens opzoeken, toch? Dat is ongeveer
dat
de basis van flirten. Ja.
En dat is ook, als het gelijkwaardig is, het leuke. En dan kom je op een moment dat de ene het wel wil. En dan kun je ermee doorgaan. En er kan ook op een moment komen dat die ander het niet wil. En dat je ermee moet stoppen. Alleen waar daar de grens over gaat, dat maakt het zo ingewikkeld. En als er dan macht bij komt, dan durft vaak, en dan weten we helaas dat het heel veel gaat over vrouwen. Die durven dan of die grens niet aan te geven, of er is de mogelijkheid niet, of het gaat te snel. Of nou ja, daar weten we inmiddels ook heel veel van wat er dan gebeurt. Maar omdat het echt toch wel van subtiel vaak begint naar een uiterste vorm van fysiek geweld. Ja, dat maakt het ingewikkeld.
Ja, want daar ligt wel jouw focus, hè, op het seksuele geweld uiteindelijk. Het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar je gaat ook breder kijken, want het begint eigenlijk...
Ja, het begint ergens anders natuurlijk.
En het bouwt op, maar eigenlijk hoor ik je dus ook... tussen neus en lippen doorzeggen dat we ook zoekende zijn. Wat is het nou? Eigenlijk de definitiekwestie is niet helder. En die moet wel helder worden natuurlijk.
Ja, nou, ik toch even een cijfer. Dus 73% van de vrouwen zegt dat ze zich... wel eens een keer seksueel geïntimideerd hebben gevoeld. Mm-hmm. Dat is 3/4 van de vrouwen. Dat is dus heel veel. 45% van de vrouwen zegt dat ze met seksuele aanranding... geweld te maken hebben gehad. Dat is bijna de helft. Dus het is wel echt een groot probleem. En dat is ook wat ik die eerste weken heb gezien.
En het hoeft niet per se met de werkvloer altijd te maken te hebben.
Nee.
Het gaat ook om privé-kwesties.
Ja, maar dat is,
gedrag lokt elkaar ook
daar zit macht, hè? Een vader, een oom, een broer met een kind. Of omgekeerd. Hè?
Ja.
Dus ik was in de eerste week naar een voorstelling snackbar. Dat vond ik wel mooi, daar hadden ze het omgekeerd. Daar was het de overleden tante die de seksuele aanranding had gepleegd. Dus we moeten ook oppassen dat we hier niet alleen maar weer in stereotyperingen denken. Maar het komt dus waanzinnig veel voor. En naarmate, dat is misschien dan weer... de andere kant van de medaille. Naarmate natuurlijk de emancipatie van ons allemaal groeit... is het ook logisch dat dit probleem bespreekbaar wordt. En moeten we zoeken naar een hedendaagse manier om daarmee om te gaan.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Mariette Hamer. Ze is onafhankelijk regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag... waarbij met name wel een focus ligt op dat seksuele. Maar je hebt gezegd, het speelt eigenlijk heel erg breed. Het begint ergens en het bouwt zich uiteindelijk op. Dus je moet dat hele spectrum bekijken. Je hebt ook gezegd, het gaat niet alleen om de dader... van dat grensoverschrijdend gedrag. Het gaat ook heel erg om de omstanders. Is dat wat je nu met al die zaken die we ook allemaal kennen... die in de actualiteit zijn geweest... ook als een belangrijke rode draad ziet?
Ja, omdat zeg maar overigens blijft belangrijk natuurlijk... Hè, anders word ik verkeerd verstaan, dat dadergedrag... ook daar moeten we zeg maar kijken, wat veroorzaakt het nou? Waarom komt het zoveel voor, et cetera? En dat niet wegpraten. Hè? Dus als iemand echt de grens overgaat, moet dat bestraft, et cetera. Maar waarom die omstander zo belangrijk is... kijk, wat ik graag zou willen, mijn opdrachtgevers... want het kabinet heeft mij dit gevraagd ook... is dat we natuurlijk willen dat het in ieder geval Nederland uitgaat... en het liefst ook de wereld. En dan zijn die omstanders heel belangrijk. Want als je eerder ingrijpt, als eerder iemand zegt... hey joh, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Of aan vaak de vrouw vraagt... vond je dat eigenlijk wel prettig wat er gebeurde? Dan wordt er ingegrepen.
Ja.
Op het moment dat het nog kan... en dat het misschien ook niet zo pijnlijk voor beide partijen te zijn. Daarom vind ik die omstanders zo belangrijk.
Dat zijn wij allemaal.
En dat zijn we allemaal. Dus het is ook, dat is ook een beetje bescherming zeg maar, van mezelf. Ik ga dit probleem niet in mijn eentje oplossen. Dit gaan we alleen maar met elkaar oplossen.
Ja. En als je dan naar iemand zoals... want dan komen we toch ook even naar de actualiteit. Hè? Dat interview met John de Mol.
Ja.
Ik weet niet, ga je trouwens ook met hem praten? Want ik weet dat je met...
Dus uiteindelijk met iedereen. En dus ik heb 3 jaar. Ik ga met zoveel mogelijk mensen praten.
Maar er staat wel een afspraak met John de Mol.
Met John de Mol zelf nog niet. Wel met ITV en met...
Waarom eigenlijk nog niet met John de Mol? Want hij is wel een belangrijke speler.
Zij zijn al in gesprek met de staatssecretaris. Zij was al begonnen voordat ik begonnen was. En ik ga niet dingen overdoen. Dus zij is met een groep mensen in gesprek. En ik ga langzamerhand die mensen ook individueel benaderen. En ik ga ook langzamerhand met haar. De volgende keer ben ik er ook bij. Maar ik ga niet dingen overdoen.
Nee,
dus
snap ik.
Ik begin ergens. En nu zijn er een aantal actuele zaken waardoor... Hè, dus met bijvoorbeeld Paul Rome van Talpa gaan praten... is logisch gezien alles wat er net gebeurd
rondom Derksen.
Derksen, et cetera.
Ja, die overigens gewoon maandag weer begint, hè?
Ja, en dat is misschien in die zin wel een mooie casus. Want ik heb natuurlijk iets gezegd over wat dat programma opriep.
Ja, ik vond het teleurstellend.
Ik vond teleurstellende televisie. Ontluisterende televisie heb ik gewoon, geloof ik, gezegd.
Ja.
Dat had overigens ook met die omstanders te maken. Maar wat je ziet, en daar ben ik nog niet achter. Is er nou een strategische afleidingsmanoeuvre aan de hand dat we het opeens hebben over vrijheid van meningsuiting en mag Johan Derksen wel op tv? En is Johan Derksen eigenlijk zielig? En helemaal niet meer over waar ging het nou over? Namelijk een bepaald gedrag waarvan je wil dat het niet gebeurt. He, in dit geval machtsmisbruik van de hoogste plank, want de bewusteloze vrouw. Dat ben ik nog niet uit.
Nee, maar ik vind het wel interessant, want jij denkt
ook
een bepaalde.
Nee, maar ik wil wel een goed punt maken. Ja? Ik ga er niet over of Johan Derksen op tv mag
zijn.
Precies. Van mij mag hij elke dag op tv.
Ja.
En ik hoop eigenlijk dat hij hiervan geleerd heeft en denkt, nou, ik moet dat. Want hij wilde het gesprek gaan voeren. Mm-hmm. Dat was wat hij de eerste keer erbij zei. Nou, deze manier helpt niet zo erg. Dus ik hoop dat hij een manier gaat vinden waarop het wel helpt.
Maar je zei van, ik zit te denken, is het een afleidingsmanoeuvre? Dat jij die vragen al stelt, vind ik dan toch boeiend. Want wat zit daarachter dat je dat denkt als een mogelijk scenario?
Nou, omdat als je de breder trekt, dan ga ik weer even van. Want je moet ontzettend oppassen dat je
niet op die individuele
in die voorbeelden. Maar omdat ik dan ga ik mensen ook weer onrecht doen.
Nee.
Maar als ik probeer elke keer naar het mechanisme te kijken, wat we eigenlijk al langer zien. En het mechanisme is wel vaak dat we, zeg maar, als het over aanranding, seksueel geweld, et cetera, dat het gauw weggaat bij het slachtoffer en snel gaat over hoe erg was het nou eigenlijk, of nou ja, verzachtende omstandigheden of weet ik veel wat. En dat is het En dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil het hebben over.
En
dat
waar komt dat mechanisme vandaan? Wat
omdat
zit daaronder?
Het natuurlijk pijnlijk is wat er gebeurd is.
We vinden het gewoon moeilijk om het erover te hebben, überhaupt. Ook
pijnlijk.
De omstanders.
Ja. Ja, want en zeker in een samenleving, beschaafde samenleving. Dat zei hij overigens ook. Ik schaam me dat ik het gedaan heb. Maar vervolgens gaan die andere twee er wel om zitten lachen.
Ja, wat hij ook. Want je kan van alles uit zijn verhaal pakken. Maar wat hij ook zei, het is ook een bepaalde tijdsgeest waarin dingen gebeuren. Nou is zijn voorbeeld misschien niet helemaal goed, want dat was toen ook al strafbaar in die tijd. Maar als je dat ook weer wat breder trekt, we kijken natuurlijk ook wel anders naar dingen. Ik bedoel,
nou, we leren ook uit die tijd. Hè?
Ja.
Dus ik hoor veel vrouwen, net ietsje ouder dan ik, een paar jaar. Dus ik zit net op die grens zelf van jaren 60, jaren 70 uitgaan, et cetera. Ik hoor van veel vrouwen vlak boven mij die zeggen, ja, het leek toen zo vrij, maar zo leuk vonden we het eigenlijk helemaal niet. En dat is ook iets wat je mee moet nemen. Vervolgens moet je dat naar nu vertalen. Hè? Want we hebben natuurlijk die hele emancipatie gehad. Ja, wat vinden jonge meiden er nu van? Ik vond heel leerzaam de eerste dag. Ik zei dat al, waar we bij die voorstelling Snackbars, een voorstelling voor scholieren. Daarna ben ik.
Het ging over grensoverschrijdend gedrag.
Ja, ging over
seks, geloof ik.
Ja, precies. Ja. En daarna ging ik in gesprek met leerlingen die daarna hadden zitten kijken. En eigenlijk zeiden de meisjes allemaal: we kennen het, we weten het, onze ouders waarschuwen er ons voor. En dan vraag je, wat wil je eraan gaan doen? Nou, ik ga op boksen en ik ga dit. Hè. Dus ze zijn zich weerbaar aan het maken.
Ja.
Alleen de vraag van waarom doen die jongens dat nou en hoe stoppen we die jongens ermee? Nou, toen werd het lacherig.
Ja, ja, ja.
Dus dat patroon. En ik ben zelf ooit, dat vergeet je dan weer, maar je gaat natuurlijk nadenken, wat heb ik nou zelf ooit gedaan? Ik heb ooit, zeg maar, een opleiding omgangskunde gedaan en in dat kader een stage gelopen in Amsterdam-Noord met een project, seks is meer dan recht op en neer, in een buurthuis. En toen was het ook al zo. Van, het was ingewikkelder om er met die jongens over te hebben.
Ja.
Zeker jongens van een jaar of 12, 13, want die lopen ook achter ten opzichte van die meisjes. Ja, dat is allemaal ingewikkeld nog. En daar moeten we echt iets aan doen.
En is het in die zin ook een collectief probleem? Want dat kwam eigenlijk ook in het gesprek met Caro Tardamoni, genderwetenschapper, maar ook met een man, financieel journalist Jeroen Smit, die topbestuurders volgt. Dat we eigenlijk ook met elkaar mannen ook op een bepaalde manier hebben opgevoed. Daar zijn ook moeders en vrouwen weer een onderdeel van. Dus we mogen ook allemaal in de spiegel kijken. Dan.
Ja, dus ik denk dat, hè, dus daarom, zeg maar, als we gaan kijken, wat gaan we nou doen? Dan begint is een heel belangrijk punt preventie. En dat begint zo jong mogelijk op scholen, bij de kinderopvang. Hoe kijken we naar elkaar? En het is natuurlijk veel fijner als je daar jongs af aan over met elkaar over kan praten. En daar wordt ook veel voor ontwikkeld. Alleen eigenlijk zie ik op al die terreinen, we weten wel ongeveer waar we iets aan zouden moeten doen. Er zijn ook wel projecten. Rutgers Stichting bijvoorbeeld is heel druk bezig met preventie. Alleen dat zou echt opgeschaald moeten worden. Datzelfde geldt. Als je is overkomen, vertrouwenspersonen, moet echt veel meer geregeld worden over de positie van die vertrouwenspersonen. Dus overal wat je aanraakt. Mm-hmm. En dat is wat mijn team en ik eigenlijk de eerste maand, want we zijn een maand bezig nu,
precies,
hebben gezien, is we raken elke keer iets aan. En er is eigenlijk geen één onderwerp waarvan je zegt, dat is klaar, krulletje, dat...
Nee, en gelukkig heb je 3 jaar. Maar wij zaten ons ook als redactie af te vragen, jeetje, hoe moet je dit gaan doen? Want het is een mega pittige opdracht. En zeker ook met alles wat dus eigenlijk nog vaag is en nader ingevuld moet worden. Maar laten we in het tweede deel van ons gesprek toch een aanzet geven wat jouw denkrichting is. Dan praat ik verder met Mariette Hamer, onafhankelijk regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. Waar ligt die grens nou? En hoe krijgt zij ook mannen mee in die cultuuromslag die we moeten bereiken? Blijf luisteren.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met de 5 kopstukken uit de wereld van macht op de werkvloer. Eerder deze week sprak ik met financieel journalist Jeroen Smit over wat macht met topbestuurders doet. Hij volgt deze bestuurders, vaak mannen, al jaren en bevraagt ze kritisch. En hij zegt, mannen hebben het echt moeilijk in deze tijd. Het gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is Mariette Hamer. Zij is onafhankelijk regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, met een speciale focus ook op het seksuele grensoverschrijdend gedrag en uiteindelijk ook seksueel geweld. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe jij ervoor gaat zorgen dat er daadwerkelijk iets gebeurt met jouw actieplan. Hè? Want uiteindelijk komt er een keer een actieplan en dat mag natuurlijk niet in een la verdwijnen. En wat voor normen er uiteindelijk nodig zijn om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen of als het er is aan te pakken. En we waren er eigenlijk al een beetje mee bezig, dus laten we daar op doorakkeren. En dan meteen ook het een beetje knippen in 2 stukken. Want je vertelde het stuk preventie. Hè? Natuurlijk, ja. dat is belangrijk. Maar ook op het moment dat het gebeurt, grensoverschrijdend gedrag. En laten we dan met dat eerste beginnen. Want als het gebeurt, wat doet dat dan met een organisatie? En wat zie je gebeuren ook aan de zaken die we nu in de actualiteit zien?
Nou, je ziet dat er dan een hele hoop onrust ontstaat. En dat is ook weer iets wat we leren van de laatste casussen die we langs hebben zien komen. De eerste reflectie is, stellen we snel een onderzoek in. En je ziet eigenlijk bij al die onderzoeken, bij The Voice, is bijvoorbeeld, zeggen een aantal slachtoffers, is het wel onafhankelijk genoeg? De casus D66, ik kan iets makkelijker iets zeggen over casussen waarvan we iets meer weten dan die nog helemaal in de vertrouwelijkheid spelen. Bij D66 hebben we gezien heel veel discussie over een vertrouwelijk deel, wat overigens op verzoek van de slachtoffer was gemaakt, en een transparant deel. Nou, daar zie je, dat levert op zichzelf weer problemen op. Dus mijn eerste indruk is wel dat we eigenlijk ook veel beter moeten kijken, wanneer zetten we nou onderzoek in? Hoe helder is het doel van het onderzoek? Is het gericht op cultuurverandering? Of is het gericht op echt weten wat er aan de hand is? Is het gericht om te kijken of je misschien nog wel meer aangiftes richting het OM moet gaan doen? Dat moet eigenlijk veel helderder zijn bij het begin van het onderzoek. Dus waar ik over denk, en ik zeg bewust over denk om En ja. Dat ik daar met deskundigen
richting, ja.
nu over aan het praten ben, is moeten we niet een soort kader maken waarin we zeggen, als je onderzoek gaat doen, dan moet je dit en dit en dit rekening
via deze spelregels eigenlijk.
Ja.
Maar zou je, als je dat toch even die richting doordenkt, het moeilijke is natuurlijk wie betaalt, bepaalt.
Nou ja, dat is dus ook een vraagstuk. Wanneer is een onderzoek onafhankelijk?
Ja.
En het is logisch als het gebeurt bij een werkorganisatie, dat de top van die werkorganisatie denkt, ik ga iets doen, ik ga dat onderzoek doen. Maar er zijn ook, Arjen Korteweg is daar geloof ik nu in de Volkskrant over begonnen. Die zegt, nou, misschien moet je wel een onafhankelijk instituut hebben. Zover ben ik nog niet. Ik ben een maand begonnen, maar ik zie dat hier een vraagstuk ligt.
Ja, want je zou natuurlijk een soort nationaal coördinator kunnen aanstellen die boven de partijen staat. Een soort potje vanuit de overheid.
Ja, ik denk eerder dan een onafhankelijk onderzoeksbureau of wat dan ook. Waar je terecht kan als je zo'n soort onderzoek wil doen. Maar nogmaals, ik weet niet of het nodig is, maar ik zie in ieder geval dat het onderzoek nu eigenlijk eerder meer voor meer fus achteraf zorgt dan voor de oplossing. Zijn overigens, ook dat moet ik nog zeggen, ik moet me ook nog verdiepen in waar is het wel goed gegaan. Hè?
Ja, ja.
Dus,
Maar dit is een
onderwerp
punt.
Waar we mee verder moeten. Nou, het tweede wat we natuurlijk zien is eigenlijk het stapje daarvoor. Hè, het melden bij vertrouwenspersonen. Nou,
hebben we de initiatiefwet, hè?
Ja,
in de maak?
Ja, precies. Nou, die zeggen we eigenlijk moet die vertrouwenspersonen er overal zijn. Ze moeten onafhankelijk zijn. Wat er nog niet in
een bepaalde scholing misschien?
Ja, scholing moet er zijn. Ze moeten een bepaalde deskundigheid hebben. Want ook daar zie je weer, als dat niet zo is, nou, dat zie ik dan aan die brieven die ik krijg. Mensen die ze gemeld hebben en uiteindelijk van het kastje naar de muur worden gestuurd, dan wordt het erger van. En ook daar geldt bijvoorbeeld het vraagstuk, dat zit volgens mij nog niet in het wetsvoorstel. Moet je, net zo goed als je in een medezeggenschapsraad zit en je een niet ontslagen kan worden. Misschien moet zoiets ook wel voor vertrouwenspersonen gaan gelden. Dus ook daar zitten nog een heleboel dingen die geregeld moeten worden.
Die nader ingevuld moeten worden. En wat mij nu ook gevaarlijk lijkt, daar begonnen we de uitzending mee, het is gigagroot. En je zei ook, er zijn mensen die willen helpen.
Ja.
Het is natuurlijk ook een businessmodel. Hoe zorgen we dat het niet een verkeerde financiële prikkel wordt?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk iets waar ik heel goed op moet gaan kijken. Dat uiteindelijk, kijk, ik ga steeds terug naar dat rijtje met die cijfers. Waar hebben we het over? Want er wordt al snel gedacht, nou, is dit nou niet een luxe probleem of wat dan ook. Maar als ongeveer de helft van de vrouwen zegt dat ze te maken hebben gehad met een vorm van seksueel geweld, dan is dat echt een fors probleem. Dus het is echt een groot maatschappelijk vraagstuk. En dan heb ik het nog niet eens over, want nu heb ik de cijfers over vrouwen, weten we dan iets van. Maar er zijn natuurlijk ook jonge mannen die er in bepaalde sectoren, denk aan de modellen, wereld, et cetera, mee te maken hebben. Maar naar mijn gevoel is het echt een groot probleem. En dat vindt het kabinet ook, anders hadden ze mij niet aangesteld. Dus dat is de urgentie. En vervolgens moet je kijken, hoe ga je het oplossen?
Ja.
En vervolgens moet je ook gaan kijken, hoe ga je het dan oplossen op een manier die past bij het probleem waar je het in de situatie over hebt.
Ja, want dat lijkt mij dus het lastige. Want dan kom je ook op het stuk preventie eigenlijk. Hè, van wat voor afspraken gaan we nou maken rondom grensoverschrijdend gedrag? Ja. Waarvan je al zei, dat is super moeilijk, hè? Want liefde op het werk en flirten. Nou ja, goed, we kennen ook de voorbeelden uit de actualiteit. Hè? Gijs van Dijk bij de Partij van de Arbeid. Dat was toch ook een liefde. Frans van Drimmelen begon ook met liefde. Het was echte liefde. En dat loopt dan op een bepaalde manier al dan niet uit de hand. Dus hoe gaan we daar, hoe moeilijk is dat om afspraken te maken waar we het allemaal over eens zijn?
Nou ja, daarom is het zo belangrijk. Hè? Want we hebben het nu over de werkvloer. Het komt natuurlijk thuis ook voor. Dat is vaak nog veel traumatischer. Hè? Je vaak vader, je oom, dus ook een machtsrelatie.
Ja.
Of je tante, zoals in de snackbar. Dus het komt overal voor. Dus we moeten eigenlijk overal dat gesprek gaan voeren. Van hoe krijgen we dit nou boven tafel en hoe voorkomen we het? Nou, daar zijn ook best wel voorbeelden van. Als je een aantal basisscholen binnenloopt, dan hangt daar een gedragscode. Niet met propjes schieten, weet ik veel wat ze allemaal bedenken. Maar ook, hoe ga je met elkaar om? Daar hoort dit eigenlijk ook bij.
Ja. Dus maar help ons dan.
Kijk, ik kan van bovenaf. Dus er zijn mensen die zeggen, we moeten gaan normaliseren. normeren. Er moet ook een vorm van normeren komen. Alleen ik geloof altijd meer dat als de normering gedragen is op waarde uit de samenleving, dat die normering ook beter blijft hangen.
Ja, dus maar dat, dit is dus heel moeilijk, hè? Want je kan in structuur heel makkelijk dingen regelen. Dus met vertrouwenspersoon, dan kunnen we er allemaal dingen over afspreken. Maar we weten altijd, cultuurverandering, dat is het allermoeilijkste. Ja. En daar is dit dus ook een onderdeel van. Dus ik hoor je zeggen, ik wil debat.
Gesprek. Debat klinkt zo van, we gaan erover discussiëren. Maar het gaat eigenlijk om een gesprek met elkaar.
Ja.
En dat gesprek moet overal gevoerd worden.
Is dat ook wat je bij de televisieproducenten ook wil bespreken?
Ja, daar wil ik het. Kijk, zij kunnen een hele belangrijke rol spelen. Ten eerste in voorlichting erover.
Mm-hmm.
En het laten zien, waar gaat dit nou eigenlijk over? En hoe groot is het? En waar gebeurt het allemaal? Maar zij kunnen ook een hele belangrijke rol vormen bij het goede gesprek erover.
Ja.
En ook dat op gang brengen van wat vinden we nou acceptabel en niet.
Ja.
Want dan komen we bij onze waarden. En als het gebaseerd is op onze waarden, op respect.
Ja.
Heel veel, in ieder geval, mensen zijn er toch van overtuigd dat we met respect met elkaar om willen gaan. Ja, dan kan je gaan bouwen. Waar ligt dan voor jou de grens? En dan kun je ook naar je situatie.
Maar aan wat voor grens denk jij nou een beetje? Want dat vind ik nog moeilijk om te vatten. Want iedereen denkt er, en door diversiteit op de werkvloer is dat alleen maar ook anders geworden qua interpretatie natuurlijk.
Ja, nou, diversiteit op de werkvloer kan overigens heel erg helpen.
Mm-hmm.
Omdat we weten, ook uit de cijfers, dat naarmate een organisatie diverser is, het minder voorkomt. Dat is ook logisch, want dan zit aan die tafel die verschillende belevingen.
Ja.
Van hoe vrouwen het beleven, hoe mannen het beleven. Dus misschien was het ook bij Johan Derksen wel minder uit de hand gelopen als Angela de Jong toevallig die uitzending wel aan tafel had gezeten. En niet een paar uitzendingen later. Dat weet je niet, maar dat, als je het op basis van onderzoek zou kijken, dan zie je in ieder geval die diversiteit helpt.
Ja.
En daar zijn we natuurlijk ook heel druk. Daar ben ik bij de SER ook heel druk mee bezig geweest om dat nu op orde te hebben. Maar kijk, een voorbeeld is, laat maar één voorbeeld nemen, omdat dat veel gebruikt wordt. Er wordt veel gezegd, ja, je mag eigenlijk geen complimenten meer maken over iemands kleding.
Ja.
Want dat is een veel gebruikt voorbeeld. Ik denk, je mag best complimenten maken over iemands kleding. Maar het moment waarop je dat doet, daar zou je bewust van moeten zijn. Want als je met heel veel inhoud net een bevlogen verhaal hebt verteld, en er wordt
zeg,
dan,
wat heb je een mooi jurkje aan?
Ja, jurkje. Hè,
ja.
Dat maakt ook wel uit.
Ja.
Dan is dat heel anders dan dat je eerst met elkaar over de inhoud van dat gesprek heb gezegd, en bij het weggaan zegt, by the way, wat zie je er prachtig uit vandaag. Want dan is het een leuk compliment. Nou, daar ons meer bewust van zijn. Kijk, en dat is een heel licht voorbeeld.
Ja.
Zeg ik er wel bij. Want het probleem van seksueel geweld, van aanranding, et cetera, gaat nu natuurlijk veel verder dan het complimenteren over een jurkje. Maar het is wel het zaadje wat geplant wordt.
Ja, en maar toch, hoe zorgen we dat we niet doorslaan? Hè? Dat liefde op het werk gewoon nog kan. Why not? Weet je, er zijn,
nou, liefde niet alleen op het werk. De liefde moet overal kunnen ontstaan.
Ja, maar
we zitten
in een heel beklemmend. Of stel dat mijn collega per ongeluk mijn borst aanraakt en ik er dan een heel punt van maak, moeten we met elkaar niet gaan.
Nou ja, de vraag is, ja, het kan
omdat
zijn
dat ik hem toch
toevallig
al niet mag, weet je wel, dat ik dan zeg, hij heeft aan mijn borst gezeten.
Nou ja, maar de vraag is natuurlijk, wanneer kom je nou toevallig aan iemand zijn borst?
Ik vind,
opbotst.
Ik vind dit dus het gevaar van het hele verhaal, dat we allemaal multi-interpreteren. Ook soms ander belang hebben om iemand zwart te maken. En dat is ook wat mannen, denk ik, niet voelen.
Maar het gaat steeds om terug te gaan naar het mechanisme. Wanneer zit er een mechanisme achter wat die gelijkwaardig is? Als ik gewoon tegen jou opbots per ongeluk, omdat we door dezelfde deur heen moeten, dan zijn we allebei, gaan we gelijkwaardig door die deur. Om maar even het komisch te zeggen. Als ik er een reden mee heb, of als ik denk, nou, dit is een manier om jou naar achteren te duwen, dan is het ongelijkwaardig.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen, en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van Macht op de Werkvloer. Eerder deze week sprak ik met genderwetenschapper Kautar Damoni, directeur van de feministische denktank Atria. Kautar staat voor een nieuw moderne vorm van feminisme. Dat gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Mariette Hamer, onafhankelijk regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. En misschien mooi om nu ook meteen de kettingvraag erbij te pakken. Want gisteren sprak ik met Matt de Vaan, schrijver van het boek Machiavelli op de Werkvloer. En hij is ook communicatie- en organisatieadviseur. En Matt had deze vraag voor jou.
Nou, zij is regeringscommissaris, maar ze heeft daar de rol in, zag ik, adviseur te zijn. Nou, dat ben ik ook. En het is over het algemeen zo dat als je adviezen geeft, dan vind je het ook wel prettig als iemand anders zegt, nou, vind ik een goed advies, daar wil ik wel mee verder. Dus ik ben heel benieuwd wat Mariette Hamer haar persoonlijke krachten en machtsbronnen zijn, waarmee ze ervoor zorgt dat die adviezen die ze gaat geven omarmd worden en uitgevoerd worden. Dus met andere woorden, hoe maakt zij haar adviezen tot een machtig wapen? Wat zit er in haar waardoor dat gaat lukken?
Nou ja, natuurlijk ben je de polderkoningin, dus dan kan je wel wat aan. Maar waar zitten jouw machtsbronnen?
Nou ja, ten eerste in de functie zelf. Hè. Dus als een kabinet een regeringscommissaris aanstelt met de bedoeling gevraagd, ongevraagd advies te geven. Ik word betrokken bij het opstellen van dat nationale actieplan. Dan zouden ze wel gek zijn als ze niet ook goed naar me zouden luisteren. Zij zijn een beetje streng. Want ja, dan anders hadden ze dat niet hoeven aan te stellen. Dus dat is één. En ten tweede, ja, ik heb natuurlijk bij de CER veel ervaring opgedaan met advisering geven. Daar heb ik overigens geleerd dat een analyse, goed weten waar je het over hebt, dat heel belangrijk is. En ook draagvlak. Hè, waarom is de CER eigenlijk de laatste jaren steeds meer in het nieuws gekomen? Omdat we heel goed in staat waren met werkgevers, werknemers, andere deskundigen, betrokkenen uit de sectoren waar we het over hadden, om gezamenlijk dat advies te geven. Dus naarmate er meer draagvlak is, en daarom vind ik dat maatschappelijke gesprek, als ik het zo mag noemen, ook zo belangrijk, dan zullen die adviezen ook meer aan kracht winnen.
En hoe ga je dan draagvlak onder mannen vinden?
Nou, door ze in te zetten. Ten eerste ben ik van plan, naast dat ik graag een klankbordgroep wil gaan inzetten vanuit al die verschillende disciplines die ermee te maken hebben, die mij weer kunnen adviseren, waar ook zeker mannen in zullen zitten, wil ik ook eigenlijk ambassadeurs hebben om met mij samen dat gesprek aan te gaan. En ik hoop dat er een heel aantal mannen bereid zijn om ook die ambassadeur te zijn.
En John de Mol zou zo'n ambassadeur kunnen zijn, bijvoorbeeld?
Ja, als hij dat...
Of Johan Derksen zelfs.
Als hij in staat is om zeg maar te reflecteren op wat er nu gebeurd is en het een beetje weg te halen bij ik ben zo zielig want ik mocht niet meer op tv, waar het eigenlijk helemaal niet over ging, dan zou dat ook heel goed kunnen. Maar goed, om ambassadeur te kunnen zijn, heb ik altijd geleerd, moet je eerst iemand zelf vragen dan dat in het openbaar te doen. Dus ik ga hier nu geen namen noemen. Maar jij vroeg mij, horen daar mannen bij? Ja, zeker, daar horen mannen bij.
Kautar Damoni, genderwetenschapper en dus directeur van Atria, die zei van misschien moet je ook een soort klachtenprocedure hebben voor de dader in het verhaal. Hè? Omdat toch even... We zijn eigenlijk nog aan het onderzoeken met elkaar als maatschappij wat is grensoverschrijdend. Je gaat dat ook nog niet invullen, want je zegt eerst dat debat, eerst die analyse en dat debat, en dan kan ik daar pas richting aangeven. Er zijn ook natuurlijk mensen die hier misbruik van maken. Ik wil de slachtoffers niet afvallen, in geen zins. Maar er zijn ook mensen die misbruik maken van situaties. Dus hoe zorg je dat daar ook een borging is?
Nou, daar is ten eerste natuurlijk, daarom hadden we het net even over, wat is nou het nut en de noodzaak en effectiviteit van onderzoek daarin. Mm-hmm. Daarom is dat een belangrijk aandachtspunt. De vertrouwenspersonen, dus de deskundigheid van vertrouwenspersonen, is van belang. Want die kunnen ook in het eerste gesprek kijken, wat is hier nou precies aan de hand, samen met het slachtoffer. Dus je kunt, denk ik, je moet op allerlei manieren... Kijk, daarom is het ook... denk ik van belang dat ik steeds terugga naar dit gebeurt niet alleen bij die paar excessen die we nu zien. Omdat het gaat allemaal over mensen in het openbaar. Over het in het openbaar ook geuit. Terwijl het gebeurt natuurlijk overal.
Want dat merk jij nu ook aan die beerput.
Precies. En aan die cijfers. 45% nog een keer. 73% vrouwen die zeggen ik heb er last van gehad. Dus het gebeurt overal. En die daar moet je natuurlijk op een zorgvuldige manier mee omgaan. En de kunst voor mij is, als je naar de geschiedenis van dit onderwerp kijkt... Ja. Het is heel vaak gebeurd dat uiteindelijk het gesprek... joh, maar als er nou iemand verkeerd beschuldigd wordt... afleidt van het werkelijke probleem. Dat wil ik natuurlijk voorkomen. Ja. Aan de andere kant, we gaan niemand valselijk beschuldigen. Daarom zeg ik ook al, door lopende zaken ga ik niet op in. We moeten eerst weten wat er is gebeurd. Zorgvuldigheid is buitengewoon belangrijk.
Ja. Ik merk al wel, ik zit naar die tijd te kijken. Wat vreselijk, het is veel te kort. Je moet ook nog een vraag stellen, namelijk aan de gast van volgende week. Dat is curator Mark van Zanten. Hij is de gast in een nieuwe Big Five, namelijk de Big Five van het faillissement. Dat is bij mijn collega Paul van Liemt. Wat zou je aan Mark willen vragen?
Nou, eigenlijk de vraag die ik aan heel veel mensen zou willen stellen. Want ik vind dus, zeg maar, hè, omdat ik ook zeg, het is een niet een probleem van mij of van alleen de slachtoffers, maar van ons allemaal... Zijn die omstanders zo belangrijk. En wij zijn allemaal op een x-moment omstander geweest. Hebben we erbij gezeten. En het helpt, denk ik, ontzettend als we eens teruggaan naar onszelf. Wat is nou een situatie? Dus die vraag wil ik hem stellen. Kan je nou, als je terugkijkt, een situatie bedenken waarvan je dacht... ja, achteraf, daar is iets gebeurd, dat was eigenlijk niet oké. En ik heb er niks van gezegd. En als ik het nu zou doen... Mm-hmm. Zou ik er wel iets van zeggen?
Mooie vraag, gaat hij zeker aan hem stellen. Heb jij zo'n situatie ook wel eens meegemaakt? We kennen intussen de vreselijke voorbeelden uit de politiek.
Meer omgekeerd. Ik had een interview met de Volkskrant en toen kwamen ze terug op een vraag die mij ooit gesteld is. Namelijk of ik dacht dat mijn kleding van invloed zou zijn op het gedrag van Piet Hein Donner. Nou, is dat een bekend figuur? Iedereen weet wel dat Piet Hein Donner niet heel erg oplet wat je aan hebt. Dus ik heb serieus op die vraag geantwoord. Achteraf zou ik zeggen, ik had eigenlijk toen gewoon moeten zeggen... hey, beste vriend, ga je dit ook aan Piet Hein Donner stellen, deze vraag?
Ja, dus eigenlijk grenzen aangeven. En dus denk ik ook, moeten we ook oppassen dat we niet doorschieten in slachtoffergedrag... maar dat we juist iedereen empoweren.
Uiteindelijk moeten we met z'n allen op een leuke manier... dus we moeten niet naar een samenleving waarin we het gevoel hebben... dat we de hele tijd met de strot lopen. Maar we moeten wel op een goede manier leren gelijkwaardig... en dan kom ik weer op dat woord terug, met elkaar om te gaan.
Ik hoop dat we er snel over verder kunnen praten binnen dit programma... want we hebben nog veel te bespreken... maar ik wilde in ieder geval heel erg danken dat je er was vandaag.
Graag gedaan.
Dankjewel, Mariette Hamer, onafhankelijk regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag. En natuurlijk, alles is altijd terug te luisteren. Je vindt BNR's Big Five in de podcast. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En blijf vooral de hele dag live. Zometeen Connor Klerks met het programma BNR breekt over het stoppen van de steun. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.